Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen met elkaar van Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 8. Wij lezen vanmiddag ons heilig en onfeilbaar woord in het boek Jona. Daar van het eerste hoofdstuk, de eerste 6 versen. Jona 1, van vers 1 tot en met 6. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna van Psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer, Psalm 2, het laatste vers. Wij belijden dan: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Laten wij samen bidden.
Barmhartige en genadige Heere, U geeft ons het voorrecht dat voordat morgen de drukte van de werkweek weer losbreekt, dat wij vanmiddag hier nog even mogen zijn in de rust. Voordat morgen alle rumoer en hectiek weer over ons heen komt, nog even rust. Wat bent u goed voor ons, Heere, dat u ook daarvoor zorgt in uw vriendelijke goedheid. Een dag van rust. De mens is er niet voor de Sabbat, hebt u gezegd, maar de Sabbat is er voor de mens. Een wonderlijk woord. Hij is natuurlijk in de eerste plaats voor u bedoeld die dag, maar toch ook voor ons. Opdat wij even op adem zouden komen. En als er mensen om ons heen zijn, misschien een gezin, als u dat geeft, dat we dan ook wat meer tijd en aandacht voor elkaar hebben. Daar komt door de week ook vaak te weinig van. Maar om vandaag nog tijd voor elkaar te hebben en ook onze geest en ons lichaam even mogen rusten. Maar ook onze ziel. Want Heer, dat schiet er zo vaak bij in. Het leven heeft ons zo te pakken. Als we jong zijn, op school. Met alle huiswerk en met vrienden en vriendinnen. En er is zoveel wat ons bezighoudt. En als de jeugdjaren voorbij zijn, wordt het niet beter, wordt het nog drukker. Op allerlei manieren, ook zelfs als we niet meer in het actieve arbeidsproces betrokken zijn. Maar Heere, het blijft maar zo druk. En nou is het eigenlijk niet die drukte, maar het is eigenlijk ons hart. Daar ligt eigenlijk de oorzaak. Heere, we schuiven het zo vaak op de drukte, maar eigenlijk is dat niet eerlijk. De kwaal zit in ons hart. Dat hart dat zo uit de aarde aard is. En net zo moeilijk als een steen vanzelf opstijgt. Zo moeilijk wil dat zware hart van ons omhoog. Dat wil maar naar beneden. Wij zitten zo vast aan het leven hier en nu. En onze aandacht en onze gedachten. Overal behalve bij u. Want we moeten het eerlijk beleiden, Heer. Wij hebben van onszelf nog niet ene goede gedachte. Elke goede gedachte, elk verlangen als het er is, is niet van ons. Maar is van u. O Heer, trek ons. Trek ons, zo bad die bruid het in het hooglied. Trek mij. En we zullen u nalopen. Want Heer, als we zonder u leven, dan gaat het niet goed. Dan leidt onze ziel schade. En als u het niet verhoedt en tussen beiden komt, wordt het eeuwige schade. O Heer, bewaar ons daarvoor. Maar dat woord, ook van vanmiddag, dat een trekkend woord zou zijn. Om uit ons eigen bestaan, uit ons eigen leven weggetrokken te worden naar u heen. Want bij u is het ware leven. En dan komen we tot onze bestemming. Onrustig is ons hart. Altijd maar die onrust. Totdat het rust vindt in u, o God. Bij het kruis. Bij de verzoening, Heer. Daar is rust. En nergens anders. En het hebben we steeds weer nodig. Niet één keer als we het weten dat u ons hebt opgezocht in onze verlorenheid. Maar dan elke dag weer, Heere. Want er is elke dag weer zoveel schuld. Zoveel verkeerdheid. Zoveel verlaten van u. En het ergste is dat we het vaak zelf niet eens in de gaten hebben. En als we het al in de gaten hebben, er nog zo weinig verootmoedigd onder zijn. O, dat vernederde hart. Dat verbroken hart, geef het ons, Heer. Want anders dan draven we maar door. En het gaat niet goed. Och, kom. Vanmiddag. Raak ons aan. Laat ons hart verbreken. Onder uw woord. En ons aan uw voeten brengen. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan. Onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Laat dat geen loze opmerking zijn, maar dat we daar ook iets van beleven. Want dan wordt ook vergeving een noodzaak. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. O, maar Christus, voor het eerst of opnieuw, voor ons zo zoet en goed en aanbiddelijk. U dan die gelooft, is hij dierbaar. U weet of Christus nu vanmiddag om 16:30 ons dierbaar is. Of dat wij wel mooie woorden kunnen zeggen op de preekstoel en onder de preekstoel, maar dat Jezus ten diepste niet dierbaar is. O Heere, laat ons hart niet lauw blijven, maar wek ons op, dat ons hart weer een liefdevuur zou zijn voor u. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Heer, we dragen deze gemeente aan u op. Onze broer, Jan van der Brink, hier door u geroepen. Geef u hem wat nodig is, er komt veel op hem af. Geef hem wijsheid, maar geef hem bovenal veel liefde. Tot u en tot de gemeente. En mag hij zich ook gedragen weten door de gemeente. Wil dan zo hier onder zijn bedieningen van de mannen broeders van de kerkraad en anderen die ook een taak hebben in de gemeente. Ieder op zijn eigen plaats. O Heer, laat uw koninkrijk komen. Het lijkt wel alsof we alles tegen hebben. En we hebben ook alles tegen. Een tijd van kerkverlating en in de kerk zelf is het toch al niet beter. Wat moet er van terechtkomen? Maar Heer, u leeft. En u hebt gezegd, mij is gegeven. Alle macht. In hemel. En op aarde, uw koninkrijk komt, dwars door alle verzet en onmogelijkheid, van binnen en van buiten, maar dat koninkrijk komt, Heere. O, laat het hem mogen geloven, en daarop hopen, maar dat wij dat persoonlijk ook in mogen delen. Gereken de jongeren, de kinderen, wil u in hun jonge harten werken, en ze tot u trekken, dat ze jong scherpe ogen krijgen. Dat ze gaan zien wat nou echt waardevol is. En wat waardeloos is. Wat nou echt hun tijd mag hebben. En wat hun tijd niet waard is. Maar bovenal om met hun zonde hart tot u te vluchten. Die juist ook kinderen en jongeren roept. Heer, in dat jonge leven. In het voortgezet onderwijs. O, wil u ook in die jonge mensen werken. Mag het een verlangen zijn om u te volgen. U te kennen. Als hun Heer. Als hun zaligmaker. Heer, ook de ouderen. We zouden zo ieder afzonderlijk kunnen noemen. En die meeluisteren. Heer, in zwakheden, in ziekte, in rouw. Het zijn van die makkelijke woorden. Maar het gaat er veel tranen achter schuil. Eenzaamheid, teleurstelling. Het leven kan soms zo moeilijk zijn. Het kan zo donker zijn dat we hier vanmiddag zitten of thuis in een stille kamer meeluisteren. Maar het kan soms zo donker zijn. Waar is God? Op wie gebouwde? En aan wie uw zaak vertrouwde? zal tot God mijn steenrot spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Maar dan gaat David zichzelf ook aanspreken. O mijn ziel, wat buigt u toch neder? Voelt het oud vertrouwen weder hoop op God. Heer, op wie anders zouden we hopen? We bidden voor uw kerk wereldwijd. Op het zendingsveld, in moeilijke omstandigheden, wil hen bemoedigen en sterken die u geroepen hebt. En u hebt al beloofd dat uw woord niet ledig zal wederkeren, dat het vruchten zal dragen. Maar het is vaak wel met tranen zaaien, om eenmaal met gejuich te maaien. Wees daar waar vervolgingen zijn. Dat kan zijn in gevangenissen, in kampen. Maar het kan ook op hele andere manieren. Een gezin in een moslimdorp die daar alleen als christengezin wonen. En elke dag dreiging en haat ervaren. Soms kinderen op school. Allerlei situaties waardoor het leven zo moeilijk en zo bang kan zijn. Vergeten plekken. Maar Heer, mogen zij ervaren dat er voor u geen vergeten plekken zijn. Maar u ook daar wil zijn. O, geef u ze kracht om te volharden. Tot het einde. Heere, wees met uw volk Israël. Uw volk. Breng het tot de kennis. Van Christus Jezus. Uw lieve Zoon. Gedenk ons land. Onze overheid. Als de kabinetsformatie zo ongeveer afgerond is. O, geef dat onze overheid. Dan te raden mag gaan bij u en bij uw woord. Om daar te leren wat goed is. En dat er belangrijkere dingen zijn dan economie. Maar het geestelijke welzijn van ons volk. Want wat hebben we eraan? Al zou er weer wat economische groei zijn. Als we geestelijk ondergaan. En dat gebeurt. Open onze ogen in onze overheid. Dat ze gaan zien wat nou werkelijk een volk nodig heeft. Tot de wet en tot de getuigenis. Terug naar uw woord, Heer. Anders is er voor dit land misschien wel welvaart. Maar geen toekomst. Heere, ontferm u. En geef ook gebed onder ons. Voor land en volk, kerk en staat. Heere, wees zo met ons ook vanmiddag. Help ons bij het spreken. Bij het horen mogen we er wat aan hebben. Een zegen, een verlevendiging. O, maak Christus ons alles om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en vuile woord in Jona 1, de eerste 6 versen. Jona 1. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vrachtprijs daarvan en ging neer in hetzelfde om met hen te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen ieder tot zijn God. En wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was neergegaan aan de zijde van het schip en lag neer en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Tot zover. In mijn eigen gemeente Katwijk ben ik bezig om volgend over Jona te preken. U valt er een beetje middenin, maar de geschiedenis is weer zo bekend dat het ook niet al te veel zal hinderen. Vanmiddag willen we stilstaan bij de versen 4, 5 en 6 van Jona 1, vers 4 tot en met 6. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 25. Vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik binnen pleit. En vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, vers 3 en 10.
Gemeente, we kennen de geschiedenis van Jona allemaal. Denk een van de bekendste geschiedenissen uit de Bijbel. Voor de kinderen ook altijd een mooi verhaal. Ik heb vroeger het onderwijs gezeten en ja, vertellen over Jona. Dan had je altijd de aandacht, hè, dat schip in die storm en dan komt die grote vis. Een prachtig verhaal. De geschiedenis van Jona. Maar ja, zo prachtig is het eigenlijk toch ook weer niet. Want Jona is voor God op de loop. En dat is niet zo mooi, hè? Als je voor God op de loop bent, dat is niet zo mooi. Jona denkt God te kunnen ontlopen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Je kunt God niet ontlopen. Kun je wel proberen, maar dat lukt je toch niet. God weet hem wel te vinden. Want wat gebeurt er? Er steekt toch een storm op. Zo'n ontzettende storm, die zeeluiters, niet een eerste reis, die hebben al heel wat ervaringen achter de rug. Die weten echt wel wat een storm is. Je hebt het nodige meegemaakt. Maar nou zitten ze in een storm. De wind grijpt dat scheepje en smijt het heen en weer als een bal over het water. En de wind gilt door het touwen en die mast en dat scheepje stampt. En die zeelui, die zijn genoeg zeelui om te bedenken, als dit nog even zo doorgaat, dan vinden we onze ondergang in een zwart watergraf. Nog even en het is met ons gebeurd en voorbij. En ze zijn in doodsnood. Ze vechten voor hun leven. En wat doen ze? Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God. Wat doen die zeelui? Ze gaan bidden. Nou staan de meeste zeelui nou niet erom bekend dat het nou van die vrome godzalige mensen zijn. Er zijn er wel. Maar over het algemeen valt het niet zo mee. Hè? Zeelui, laat maar heel eerlijk zijn. Die staan toch vaak bekend als tamelijk rauw en onverschillig. Zeemansvolk. Maar de nood is zo groot dat die ruige, onverschillige kerels, terwijl dat schip op en neer stand, in doodsangst roepen tot hun goden. Want ze kunnen geen kant meer op. Een biddende zeeman. We kennen de uitdrukking: nood leert bidden. Helaas is dat natuurlijk niet altijd zo. Het gebeurt ook dat mensen in nood gaan vloeken. Dat kan ook. Dat je niet God aanroept, maar God verwenst. Maar aan de andere kant, het is toch niet voor niks een uitdrukking geworden. Het is er toch wel iets in: nood leert bidden. Ik ken deze gemeente niet, maar ik weet zeker, hier zullen er ook zijn die op een of andere manier in de nood zaten. Misschien wel een ernstig ongeluk, of een ernstige ziekte, of met je kinderen wat, of misschien wel geld zorgen, dat je bedrijf failliet dreigde te gaan, of weet ik veel waarin. Dat er zo'n nood in je leven kwam, dat je ging roepen tot God. Ja, dat deed je altijd al, maar dat je eigenlijk zegt, ja, maar toen eigenlijk ben ik voor het eerst echt gaan roepen tot God. Nood wil de Heer toch vaak gebruiken dat wij tot hem gaan roepen. Soms pas echt voor het eerst. Trouwens, in de psalmen kom je het ook tegen. De meeste psalmen zijn geboren in de nood. He, we weten, de psalmen, dat zijn gebeden. En het zijn meestal gebeden geboren in de nood. Er zijn weinig psalmen waar geen nood is. We hebben net psalm 25 gezongen. Sla op mijn ellende de ogen. Daar zit David in nood. Zie mijn moeite, mijn verdriet. We hebben vers 10 gezongen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. David die roept daar in de nood. Trouwens, de Heer roept onszelf ook op. Als wij in nood zijn, om tot hem te roepen. Hij zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En Jacobus die zegt, is iemand in lijden, is iemand ziek of in moeite, is iemand in lijden, dat hij bidden. Dus de Heere nodigt ons ook uit als wij in nood zijn. Soms voel je wel een beetje beschaamd. Hè? Dan denk je, ja, zolang het goed ging, eigenlijk leefde ik een beetje langs God heen. Ik bad wel, maar het was meer vorm dan hart. En nou loopt het vast en nou is de Heere goed genoeg om mij er weer uit te halen. Soms schaam je je wel eens. Hè? Dan denk je, nou bidden, nou het klem loopt. En toch mag, want de Heere nodigt ons zelf uit om het te doen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Misschien zit je vandaag, of in deze tijd van je leven wel een dag van benauwdheid. Waar je op dit moment in grote zorgen zit. En daar denkt, hoe moet het, hoe moet het? Dan zegt de Heer vanmiddag, roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En als de Heer ons daartoe zo aanspoort en daartoe zo uitnodigt, ja, dan blijkt daar toch wel uit dat onze nood hem ter harte gaat. Hè? Dat onze nood hem ter harte gaat. Want in de hemel niet een God en die het niet uitmaakt hoe het met ons gaat, goed of minder goed. De Heere is met ons bewogen. Onze toestand gaat hem ter harte. Als we dat nou meer zouden geloven, dan zouden we ook anders bidden. Als de Heere ons oproept om hem aan te roepen. Ja, dan ligt daar eigenlijk toch ook in opgesloten dat hij dan ook graag wil verhoren. Dat zit er dan toch ook alweer in. Die zeelui. Ze roepen tot hun goden. Maar ze doen wel meer. Ik lees, ze wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het te verlichten. Dat schip was waarschijnlijk een handelsschip, dus die had een hele lading aan boord, koopwaar, handelswaar. Ja, misschien wel een waarde van een paar ton. Een hele scheepslading met allemaal handelswaar, dat was een hele kostbare lading. Dus als ze alles overboord zetten, dat was een schadepost, misschien wel van een paar ton. Maar ja, als het om je leven gaat, dan heb je weinig te kiezen, hè? Het was een fors verlies. Maar als het om je leven gaat, heb je er een fors verlies voor over. Als ik met een groot verlies mijn leven kan redden, dan hoef ik geen 3 seconden na te denken, zal ik dat wel doen. Als ik met een groot verlies mijn leven kan redden, dan doe ik het direct. Dan ben ik bereid om de grootste offers te brengen, als ik daarmee mijn leven kan redden. Matthew Henry, die maakt hierbij de opmerking, hij zegt, waren de mensen van nu, hè, dus wij, waren de mensen van nu maar even wijs als die heidense zeelui toen in de zorg om een kostbare ziel. Zij hadden alleen om hun leven te redden er alles voor over. Matthew Henry zegt, laten de christenen van nu dan ook er alles voor over hebben als het gaat over hun ziel. Gemeente, er kan zoveel zijn wat ons bij de Heere vandaan houdt. Wat ons hindert om hem werkelijk te zoeken. Paulus zegt in 1 Timotheus 1 vers 19 dat wij schipbreuk kunnen lijden van het geloof. Daar waren deze mensen bang voor, hè, om schipbreuk te lijden. Nou, Paulus zegt, kijk nou uit, want je kan ook geestelijk schipbreuk lijden. En dat is nog veel erger. Materieel schipbreuk lijden, dat valt al niet mee. Maar geestelijk schipbreuk lijden, ja, maar dat wordt je eeuwige ondergang. En dat gebeurt. Dat gebeurt dat mensen, jongeren en ouderen, geestelijk schipbreuk lijden. En dat gebeurt niet alleen buiten de kerk. Maar dat gebeurt ook in de kerk. Wij zien hier dat die zeelui gaan roepen tot hun goden, maar daar bleef het niet bij. Er ging ook het nodige overboord.
En dat we graag geloven dat iedereen vanmiddag hier bidt. U hebt vanmorgen gebeden, u hebt vanmiddag gebeden en vanavond dan zult u waarschijnlijk aan het einde van de dag wel weer bidden. Wij zijn allemaal mensen die bidden. Maar als wij wel bidden, maar niet bereid zijn om overboord te zetten wat overboord moet, dan zal ons bidden weinig uithalen. Bij een waar gebed hoort ware bekering. Van de zonde tot de levende God. Als wij wel bidden, maar tegelijk alles binnenboord willen houden. En dan sta je zelf de verhoring van je gebeden in de weg. Wat moet er dan overboord? Nou, dan kan ik wel duizend dingen noemen natuurlijk, hè, want dat is ieder voor zich. Wat moet er allemaal overboord? Nou, ik zal zomaar een paar dingen noemen. In het Reformatorisch Dagblad stond een paar weken geleden dat 90% van de reformatorische jongeren, dus die op de Guido de Bres zitten, hè, of, wat is, of Revius, ik weet niet wat het hier is, 90% die luistert naar popmuziek. Muziek die vergif is voor je ziel. Ja, lieve mensen, als wij naar die muziek luisteren die mijn ziel vergiftigt, ja, wat kan ik dan verwachten van de verhoring van mijn gebed? Er staat toch zelf de verhoring van mijn gebed in de weg. Ja, ik bid wel, maar het werkt, het helpt niet. Ik merk niks. Nee, als wij vergif tot ons nemen en tegelijk vragen om genezing, dat kan toch niet tegelijk? En wat nog meer? Ik zal nog maar een paar dingen. Verkeerde vrienden. Verkeerde vriendinnen. En die moet niet letterlijk overboord zetten natuurlijk, maar u begrijpt me wel. Hoeveel mensen zijn niet verloren gegaan door verkeerde vrienden? Niet in één keer, het ging stap voor stap. Dat is een proces. Maar die zo door hen beïnvloed werden en steeds meer meegenomen werden in een hele andere mentaliteit van denken en leven. En langzamerhand, op een gegeven moment ging God en die vrienden zo bij elkaar lopen. En waar werd toen voor gekozen? Niet voor God, maar voor de vrienden. Dat is zo vaak gebeurd. Dat mensen God zijn kwijtgeraakt door verkeerde vrienden en vriendinnen. Jonge mensen hier, kijk goed uit. Ik hoop dat je goede vrienden en goede vriendinnen hebt. En niet dat je vrienden en vriendinnen die dat belachelijk vinden als je nog uit de Bijbel leest. Want dat zijn geen goede natuurlijk. En die het vreemd vinden als je nog bidt aan het einde van de dag. Of dat je niet naar gekke dingen wil en noem maar op. Kijk uit wat voor vrienden en vriendinnen. Zijn dat vrienden en vriendinnen die je helpen om God te zoeken? Of die eigenlijk je door hun mentaliteit bij God vandaan houden? Want zeker in de puberteit hebben vrienden veel meer invloed dan een vader en een moeder. Je wordt er zo door beïnvloed, meer dan je zelf denkt. En het gaat ongemerkt wel verder. Het is een proces. Niet in één keer dat je stopt met God en met zijn woord, maar langzamerhand, wat gaat wel door. Trouwens, mag het toch omkeren natuurlijk. Wat voor vriend, vriendin, ben jij voor anderen? We kunnen zeggen, ja, die anderen, daar moet je niet uitkijken, maar wat gaat nou voor jou uit? Wat voor vriend, vriendin, ben jij nou voor jouw andere vrienden en vriendinnen? Helpen we elkaar nou mee de goede kant op om God te vinden? Of hinder ik een ander? Kijk, als ik onverschillig ben, dan worden mijn vrienden niet serieus natuurlijk, hè? Als ik zelf lauw ben om God te zoeken, ja, dan worden anderen daar niet aangestoken om ernstig God te zoeken. Denk er eens over na. En als het niet anders kan, ja, soms moet er dan wel eens een breuk komen. Het is wel pijnlijk. Maar als je ze vasthoudt, dan kan het je eeuwige ondergang worden. Het gaat niet over kleine dingen. Het is wel ernstig hoor. En zo zou ik meer dingen kunnen noemen. Als je naar verkeerde dingen kijkt en luistert. En op verkeerde plekken komt en zomaar in. Ja, dat wordt mijn ondergang. Dat moet overboord.
Maar niet alleen verkeerde dingen, laat ik het ook wat anders noemen. Ook dingen die zo op het eerste gezicht niet verkeerd zijn. Maar die wel heel verkeerd kunnen werken. Ik heb een keer een verhaal gelezen van een evangelist in België, in Vlaanderen. Het was net na de oorlog, geloof ik. En die ging daar, het was al als Rooms-Katholiek daar. En hij ging evangeliseren in zo'n dorpje. En dat was een eenvoudige schoenmaker. En die was Rooms-Katholiek. En ja, die werd toch onder die boodschap aangesproken. Maar die schoenmaker, hij heette Sloeberke. Sloeberke, Slop is zo'n Vlaamse naam. En ja, die was helemaal gek van duiven. Helemaal gek van duiven. Met al die mensen daar uit dat kleine dorpje. En dan wedstrijd vluchten naar Frankrijk. En dan s'avonds in zo'n kroegje wachten op de uitslag. En er werd natuurlijk het nodige bij gedronken enzovoort. Die duiven. Zijn duiven verkeerd? Nee hè. Natuurlijk niet. Een duif. Dat is toch niks verkeerd? Nee. Maar die man ging wel langzamerhand zien. In zijn leven gingen die duiven een verkeerde plek innemen. Ze hielden hem bij God vandaan. En dat is de boodschap voor vanmiddag. Misschien dingen die niet echt nou zo direct zondig en verkeerd zijn. Maar die ondertussen wel ons bij God vandaan kunnen houden. Laten wij allemaal ons even nakijken. En hij is uiteindelijk heel veel opgeruimd. Wat legt nou zo'n beslag op mij en op mijn tijd, dat ik er niet of te weinig aan toe kom om God te zoeken? Overboord. Denk aan Matthew Henry. Waren de mensen van nu maar even bezorgd over hun ziel als die zeelui toen over hun leven? Als wij het aan boord willen houden, kan het je ondergang worden. Wat baat het een mens? Bekende tekst, hè? Maar hij is veel meer waard dan wij zelf beseffen. Wat baat het een mens? Als al die heel de wereld winnen. Als je een prachtige baan en een prachtig huis en een mooie auto en ga maar door. Maar ondertussen schade lijden aan je ziel. Let erop. Die zeelui hebben alles voor hun leven overgehad. En zo moeten wij alles over hebben voor onze ziel. En Jona, we gaan verder. Terwijl die zeelui daar vochten voor hun leven. Wat deed Jona? Nou, schrik niet. Die lag te slapen. Kijk maar. Maar Jona was neergegaan aan de zijde van het schip. En lag neer en was met een diepe slaap bevangen. Terwijl het schip in noodweer was. Lag Jona gewoon te slapen. De gemeente, daar zit voor ons ook alweer een les in. En op deze les. Jona had zich wel 1000 keer kunnen bekeren van zijn ongehoorzaamheid. Want de Heer had gezegd, je moet naar Nineveh, naar het oosten. Nee, zegt Jona, doe ik niet. Ik ga naar Tarsis, dat was aan de westkant. Hij ging naar het schip om de Middellandse Zee op te gaan. De Heer zegt, je moet die kant op. Nee, zegt Jona, ik ga die kant op. Dwars tegen God in. En elke stap die hij tegen God inging, want hij ging maar door. Hè? Elke stap was een stap tegen God in. En zegt hij, weet hij, Jona, terug. Nee, zegt Jona, ik ga niet terug. En ze geweten zij weer, Jona terug, ik ga niet terug. En toen hij bij dat schip kwam, hij kon nog terug, ik ga door. En toen ze bezig aan touw was te gooien, hij kon nog terug, ik ga door. Gemeente, ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid, want dat was het helemaal. Dat loopt uiteindelijk uit op onverschilligheid. Hier zie je het gebeuren. Terwijl het schip bijna bezig was om onder te gaan, lag Jona gewoon te slapen in zijn onverschilligheid. Hij had bij wijze van spreken als een ongehoorzame profeet zo voor Gods rechterstoel kunnen staan, als hij dat schip omgekomen was. Onbekeerlijkheid en ongehoorzaamheid leidt uiteindelijk tot onverschilligheid. En ik wil daar vanmiddag toch even met nadruk bij stilstaan, want dit is wel een meesterlist van de duivel. Eerst, om nog eens een keer helder te maken, Eerst stookt hij ons op tot ongehoorzaamheid. Je weet dat je iets doet, het is niet goed, doe toch. Daar begint het mee. Ongehoorzaamheid. En vervolgens verder om er weer terug te komen, doorgaan. Dat wij ons van onze ongehoorzaamheid niet bekeren. En dan gaat het maar door. En we gaan maar door. Tegen beter weten in. Ja, dan komt het op een gegeven moment zo ver dat je zegt, ja, nou bist al mij zo ver. Ik ben al zo lang op de verkeerde pad en ik kan niet meer terug. Ik kan niet meer terug. Ik draai het niet meer terug. Ik heb al zo vaak in de kroeg gezeten en ik weet dat het niet goed is. En nou kan ik niet meer terug. Pas geleden was er een jongen in Katwijk, die was bij mij. En die zei, dominee, het gaat niet goed. Ik zit elke zaterdagavond en het kan niet. Hij zei, maar ik kan niet meer terug, want mijn vrienden zeggen, joh, waar blijf je? Die zitten zaterdagavond 10 uur te wachten, want dan gaan ze beginnen. Ik kan niet meer terug. Ik kan 1 keer zeggen dat ik griep heb. En een 2e keer dat ik een verjaardag heb. Maar je kan niet chiquer op een rij liegen natuurlijk. Dus op een gegeven moment moet je dan weer gaan. Dan kan je niet meer terug. De zon is gevaarlijk, want we kunnen niet spelen met de zon. Op een gegeven moment pak de zon weer en kun je weer terug. Dat is verraderlijk. En door er steeds aan toe te geven, dan komt er ook een soort onverschilligheid. Ik heb geprobeerd, maar het lukt het toch niet. Op een gegeven moment dan leg je het erbij neer. Anderen zijn wel serieus, maar ik ben dat blijkbaar niet. Anderen kunnen dat wel loslaten, dat kan ik niet. Op een gegeven moment komt er een soort berusting. En dan komt er onverschilligheid. Berusting loopt uit op onverschilligheid. Nou, als je iedere keer weer naar gekke en slechte dingen zit te kijken, waarvan je weet, dit is echt troep. Op een gegeven moment stop je met bijbellezen en bidden. Want als je net naar de grote rommel hebt zitten kijken, ja, dan ga je niet 10 minuten later op je knieën. Want dan voel je jezelf wel zo'n huichelaar. Ik heb net naar de grootste narigheid zitten kijken. En nu bidden, ja, dat is wel zo schijnheilig. Wat ik vanavond allemaal uitgevoerd heb, dat kan helemaal niet. En dan wel s'avonds voor je bed neerknielen, ja, dat kan niet. Dus dan stappen we maar in bed. Want ja, dat is wel zo schijnheilig om dan nog te gaan bidden. Dan zie je wel wat er gebeurt. Uiteindelijk ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid. Op een gegeven moment loopt het uit op onverschilligheid. Dat is een meesterlist van de duivel. Misschien zitten er hier wel vanmiddag jongeren of ouderen. Die weten dat ze verkeerd bezig zijn. Dingen in je leven. Waar je vader of moeder misschien niet van weten. Of waar je vrouw niet van weet. Of je man niet van weet. Als dat zo is, dan heb ik vanmiddag in de naam van God een woord. En de Heere zegt, bekeert u. Bekeert u. En stel het niet uit. Want als je denkt, ja, ik zou nog eens moeten veranderen. Het zal uit, dan doe het al niet meer. Dan moet het ook niet uitstellen. De Heer zegt, bekeert u, kom tot mij, keert weder, keert weder. Gemeente, het is nooit te laat om tot de Heer terug te keren. Wat voor puinhoop je ook van je leven gaat maken, maar dat kan soms een grote puinhoop zijn. Heel verdrietig. Maar het is niet te laat om tot God terug te keren. Dat is de laatste streek van de duivel. Dat hij zegt, ja, en dan moet je maar niet meer denken aan de beide heren welkom. En als je dit allemaal gedaan hebt. Maar de Heere zegt, bekeert u. De deur is nog open. De duivel wil je graag wijs maken. Nou kan het ook niet meer. Maar dat zegt God niet. Hij zegt, keert weder. En dan moet ik ook nog bij je zeggen. Ter bemoediging. Onthoud nou ook dat je gedoopt bent. Wat hebben doop en bekering nou met elkaar te maken? Nou dit. Ik lees het formulier en als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Nou zeg je uit zwakheid, maar mij is het nog erger. Ik doe het soms moedwillig, dat is nog erger hè. Niet uit zwakheid en niet somtijds, maar zie dat het mijn patroon. Nog erger, maar wel luisteren. Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Dat wil de duivel graag. Die zegt, nou hoef je er niet meer aan te denken dat het nog goed kan komen. Pas op, zegt formulier. God heeft het beloofd en bevestigd. Als wij in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Er staat er wel wat achter. Er staat er wel wat achter, hè. Nog in de zonde blijven liggen. Dan moet wel overboord wat overboord moet. Dat staat er wel achter. Dat is eerlijk. We kunnen niet zeggen, we hoeven aan Gods genade niet te vertwijfelen. We gaan gewoon door. Dat leugen. Dat hoort bij elkaar. Aan de ene kant zo mogen we aan Gods genade niet vertwijfelen. Maar ook staat er dan wel bij, dan moet je ook niet in de zonde blijven liggen. Omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade bij God hebben. Onthoud dat ook. Dat mag een bemoediging zijn. Hoe schandalig je het er misschien hebt afgebracht. Maar dit zijn de woorden van God. Hij zegt, keert weder. Jona. Hij ging door. Met de dood voor ogen. Lag hij gewoon als een blok te slapen. Hij was met een diepe slaap bevangen. En dan moet een heidense schipper hem wakker maken. Wat is hij? Gij had slapende. Gemeente, het is wel heel beschamend hoor. Jona die naar Nineveh was gestuurd om heidenen wakker te maken. Nou moet een kind van God door een heiden wakker gemaakt worden. Precies de omgekeerde wereld. Hij die heidenen zou moeten wakker schudden. Moet nou zelf door een heiden wakker geschud worden. Wat is u? Ga je aan het slapen? Je bent een levensgevaar. Lig je nou nog gewoon te slapen? Gemeente, wat is het nodig dat wij wakker geschud worden? Want we slapen. En we slapen zomaar van de ene week in de andere week. En van het ene jaar het andere jaar. Terwijl we wakker zijn, slapen. Het leven gaat zomaar. Hoe oud ben je? 16? Al 16 jaar slapen? Is dat kort? Of is dat lang? 16 jaar slapen, ik noem het zomaar de leeftijd. Laat staan 40 jaar slapen. Of 60 jaar, hoe oud je ook bent. Je ziel niet gered en dan nog slapen. Wat is u, zegt de Heer vanmiddag, gij hard slapende. Je bent een groot gevaar, word nou eindelijk eens wakker. Je hebt al veel te lang geslapen. Bezig zijn met van alles. Behalve met je ziel. Wat is u? Gij hard slapende. Ontwaart gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat Christus ook over u lichte, zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Dat is ook een werkelijkheid, dat gaat echt gebeuren. Eer hij u als rechter komt richten, ontwaak en staat op, het gevaar is zo groot. Wie kiest, o verdwaasde, voor het leven, de dood, je kunt leven krijgen. Kies je nou de dood? Zegt dat oude lied. Wie kiest overdwaasde? Wat ben ik mee bezig? Wie kiest overdwaasde? Voor het leven. De dood om je heen. Hoor je opeens in de familie ernstige ziekte geconstateerd? Op je werk een collega die plotseling wegvalt? En dan nog gewoon door blijven slapen. Terwijl de roepstemmen er links en rechts zijn. Wat is u? Gij had slapende. Ons land in nood. Toch? Nederland is toch in nood? Ons volk is toch bezig om in een noodtempo naar de ondergang te gaan? Een land in staat van ontbinding moreel. Ons land is in nood. En de kerk in nood. Aan de ene kant een vrijzinnigheid. En elke week gaat er een kerk dicht. Maar... En binnen de reformatorische kerk ook nood. Dode orthodoxie, wereldgelijkvormigheid, nood. Alle reden om bezorgd te zijn over de kerk, ook onze kerk. Ons land in nood, de kerk in nood, onze gezinnen in nood. Ik kom bijna bij mij geen gezin waar de vader en de moeder niet met de handen in het haar zitten over de opvoeding. Hoe moet het? Wat een nood aan alle kanten. En dan nog gewoon slapen. Gemeente, wat is er onze slaap? Ja, we zeggen, ja, het is toch wel bar, het gaat niet goed hoor. Jongen, weer een kerk dicht. Of daar, nou ja, tegenwoordig kan alles. En we zeggen nog drie zinnen en we gaan koffie drinken. Het lijkt wel, en ik moet bij mezelf blijven, we constateren het wel en we zeggen het gaat niet goed. Maar het lijkt wel op een bepaalde manier op de nood, want we zitten in nood weer hoor. Als volk, als kerk, maar het lijkt wel alsof de nood niet tot ons door lijkt te dringen. Want we leven nog niet net zo rustig. In Jesaja 29, daar zegt de Heer, want de Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Jona, in noodweer, hij lag te slapen. Dan misschien lijk ik ook al op Jona. De nood is aan alle kanten zo groot, maatschappelijk en persoonlijk. En we leven, ja, we gaan weer een week in, we gaan weer een maand in, 2017. Wat is u? Gij hebt slapen, toch best wel reden om bezorgd te zijn. Om wakker te worden in wat voor situatie we zitten. Zoals Jona, kind van God. Nou, ik lees de wijze maagden met de dwaze maagden in slaap gevallen. Kijk, die dwaze maagden, ja, wat kun je verwachten dat die slapen? Ze waren dwaas. Maar ja, die gelijkenis niet alleen die dwaze maagden. Ook die wijze maagden. Kinderen van God, zou je zeggen. Die slapen ook. Wat zou de Heer Jezus ermee te zeggen hebben? Nou, ik denk dat de toepassing duidelijk is. Kijk uit. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit. Hem tegemoet. Zodat je wakker bent en slapen. Matthew Henry, die zegt hierbij dat die wekroep was voor Jona de eerste stap tot inkeer. Hij werd wakker. Bekering begint met wakker worden. Zolang we niet wakker worden, gebeurt er verder ook niks. De eerste stap, er moet er misschien nog heel veel gebeuren, maar het begint ermee dat je wakker wordt. Die wekroep was voor Jona de eerste stap tot inkeer. Zoals het kraaien, zegt hij, van de haan Petrus tot inkeer bracht. Petrus ook aan het slapen als het ware. Hij moest wakker geschud worden. En wij zijn veel meer aan het slapen dan we zelf in de gaten hebben. Misschien daarom vanmiddag dit woord. Om wakker geschud te worden. Wat is er aan de hand? En wat staat mij te doen? Wat is u? Ga je aan het slapen? Hoe kan ik dan maar rustig doorleven met mijn eigen leventje? Terwijl de nood aan alle kanten over ons heen golft. Wat zegt die schipper? Hij zegt, sta op. Roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Nou, het is wel duidelijk dat hier een heiden aan het woord is, hè? Hij zegt, roep tot uw God. Wij hebben het geprobeerd bij onze goden. Wel, het heeft niet geholpen. Probeer jij het nou bij jouw God. Roep tot uw God. Wij hebben onze goden, jij hebt jouw goden. Dat is herkenbaar, hè? Dat is van Nederland 2017. Iedereen, ja, heeft zo zijn eigen geloof. Jij hebt jouw God, ik heb mijn God. Jij bekijkt het leven zus en ik bekijk het leven zo. Interessant, vertel maar verder niks. Iedereen heeft zo zijn eigen geloof, zijn eigen overtuiging. Ik heb mijn God en jij hebt jouw God. Iedereen gelooft op zijn eigen manier. Zou het waar zijn? Het is niet waar, hè? Niet iedereen zijn eigen God en niet iedereen gelooft op zijn eigen manier. Er is maar één God en dat is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En die alleen is God. Dus heidens, dus typerend voor heidendom. Iedereen zijn eigen geloof. Maar trouwens, dan gaan we verder, want er staat nog iets heidens in deze tekst. Misschien wel een mooie opdracht even. Kijk u eens in die tekst, wat zou er nog meer voor een heidens woord in die tekst staan? In vers 6. We zagen net iets van heidendom, uw God, maar er staat nog iets heidens in die tekst. Nou, ik hoop dat u het al ziet. Dat is dat woordje misschien. Misschien. Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Bid tot jouw God, misschien helpt die wel. Misschien. Ik had er ook overheen gelezen. Maar Calvijn hielp me. Calvijn die schreef: Goddeloze mensen, verkeren in verwarring en twijfel en hebben geen zekerheid over de hulp van God. Dat is typerend voor heidenen. Goddeloze mensen verkeren in verwarring en twijfel en hebben geen zekerheid over de hulp van God. Zo spreken heidenen over het gebed: roep tot je God, misschien. En ik ben bang dat wij in ons bidden veel heidense zijn. Ik ga naast u zitten. Dat wij in onze gebeden veel heidenser zijn dan we zelf in de gaten hebben. Natuurlijk, we bidden. Maar ik ben bang dat er een hoog misschien gehalte in onze gebeden zit. Dan wordt ons bidden, sorry dat ik het onderbieders zeg, een schot in de lucht. Je kunt het altijd proberen. Misschien haalt het wat uit, je weet het niet zeker. Verwacht er niet te veel van. Maar dominee, we kunnen alleen nog maar bidden. Dan sla ik het gebed niet erg hoog aan. Hè? Alleen nog maar, moet je horen. We hebben alles geprobeerd waarvan we meer verwachten. Maar ja, dat is allemaal, dat heeft niet geholpen. Nou, laten we dan nog maar bidden. Baat het niet te schaam. We kunnen alleen nog maar. Nummer zoveel op de lijst is dan een aantal andere dingen waar we meer van verwachten blijkbaar. En dan een sluitpost. Nou ja, we kunnen alleen nog maar. We zijn al zo gedachteloos zijn. Maar daar zeggen we wat mee. We kunnen alleen nog maar bidden. Je hoort de twijfel erin doorklinken. Ons bidden is vaak meer een schot in de lucht dan dat wij bidden met geloof en vertrouwen. Ik zeg het tegen u en tegen mezelf, dat is al beschamend. Kijk, als je ziet op jezelf, dan kan ik begrijpen dat je aarzelt. Dat je zegt, ja, ik kan wel bidden, maar. Want het is helemaal niet vanzelfsprekend natuurlijk, hè, dat de Heer onze gebeden verhoort. Dat is ook een kant. Als ik zie op mijn onwaardigheid, als ik zie op mijn schuld, als ik zie op wie ik ben voor God, ja, waarom zou de Heer deze dan moeten verhoren? Ik heb toch alle rechten verzondigd? Dan is de Heer toch aan mij niets meer verplicht. Gemeente, bidden is altijd wel bidden vanuit de ootmoed. Want als ik bid, dan bid ik altijd als een zondaar. Anders doe je het als een fariseer, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je bidt als een zondaar, of als een fariseer. Waar bidden is altijd bidden vanuit de ootmoed. Genade is nooit een recht, want er is geen genade meer. Genade is nooit een, genade blijft genade. Dat is ook mijn moeite. Met sommige stromen, dan is bidden weer zo. Nou, natuurlijk verhoort de Heer. Het wordt net zo makkelijk gezegd. Van vriend, als je daar nou moeilijk over. Die kant moeten we ook niet op. Als het heel vanzelfsprekend is. Als de Heer mijn armzalige, onwaardige bidden zou verhoren, is dat een wonder. Dus in dat opzicht, als je dan zegt, nou, ik kan wel bidden, maar zal de Heer verhoren. Als je ziet op jezelf, dat je dan voorzichtig bent. Dat is goed te begrijpen. Maar kijk wel uit. Het is goed als we verootmoedigd zijn voor God. Was ik het maar meer. En als ik meer vernederd was voor God, was ik het maar meer. Want ik zit vaak nog te hoog in de boom. Maar onze ootmoed en onze nederigheid mag niet zo ver gaan dat we achter de verhoring van het gebed een vraagteken gaan zetten. Kijk eens. Ziende op mezelf, dan is de verhoring van mijn gebed, dat is niet eens een misschien, dat kan het gewoon niet. Als ik, ja, als ik zie op mezelf, nou wie dat zegt, ja, maar dan is het helemaal geen misschien, want dan is het gewoon verloren. Dan heeft de Heer alle recht om mijn geloof niet en nooit te verhoren. Ik zie het mezelf. Maar kijk, dat is het punt. In de Bijbel worden wij ook niet opgeroepen om op onszelf te zien. Maar de Heer zegt, zie op mij. Daar ligt ook de grond van verhoring. Laat ons gebed een ootmoedig gebed zijn. Laat ons gebed een smeekgebed zijn. Maar geen twijfelgebed. Dan gaat onze nederigheid en ootmoed te ver. Wel vanuit de ootmoed. En een smeekgebed. Maar geen twijfelgebed. Let Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Geen twijfelgebed. Calvijn zegt, heidenen zijn niet zeker van hun goden. Precies, die jonge lui. Het voor zijn onderwijs krijg je ook de Griekse mythologie. De heidense goden, ja, met die goden wist je nooit waar je aan toe was. Want die waren zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Heidenen wisten nooit waar ze met hun goden aan toe waren. Die waren zo onvoorspelbaar als het weer. Maar onze God, weten wij waar wij met God aan toe zijn? Heidenen zijn niet zeker van hun goden. Die konden niet op aan. En onze God. Dan geen onzekerheid. Hè? Als we van iemand zeker mogen zijn. En eigenlijk moet ik zelfs zeggen moeten zijn. Want dat is een verkeerde bescheidenheid. Mogen zijn. We moeten ervan zijn. Want met minder beledigen we hem. Van God mogen we zeker zijn. Als hij zegt. En die tot mij komt. Die bekende tekst. Zal ik geen zins. Er staat nog even bij. Hè, die tot mij komt zal ik niet uitwerpen. En er staat nog even tussen. Geen zins. Om de laatste twijfel en onzekerheid. Het laatste restje misschien. Uit te bannen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Moeten wij daar nog een vraag tegen? Maar nou, dat weet ik niet hoor, of ik echt niet uitgeworpen zal. Als hij het zo duidelijk en nadrukkelijk zegt. Als de Heer er zelfs een eed op doet. Als hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Dat is een eedzwering, hè? God doet er een eed op. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood van de goddeloze. Weet je dat ik daar plezier in heb, zegt de Heer, om mensen naar het verderf te jagen. Maar dan ken je mij niet. Maar daarin heb ik lust, dat is mijn liefste werk. Wat? Dat de goddeloze zich bekeren en leven. De Heer doet er een eed op. Moeten wij dan nog zeggen, misschien, roep tot uw God, misschien... Ja, dan zet je eigenlijk een vraagteken achter de eed van God. En dat is ernstig. Dan ga je God verdenken van mijn eed. En dat is het ergste wat je kan doen. Iemand van mijn eed beschuldigen. Moeten wij over die eed zwerende God nog zeggen, misschien zal hij horen. Kijk, laat ik het er nog bij je zeggen. Dat je het van jezelf niet altijd zo kan bekijken, de verhoring van je gebeden. Dat is te begrijpen. Het kan zo aangevochten worden. Het ongeloof kan zo sterk zijn. Die opa zei ook, Heer, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Het ongeloof kan zo sterk zijn en de twijfel toeslaan. Dus de gebedsverhoring, ik denk dat er weinig gebedsverhoring is zonder strijd. Want bidden is wel moeilijk hoor. Als hier mensen zitten, jongeren en ouderen, die zeggen ik vind bidden moeilijk. Ik zou bijna zeggen gelukkig. Gelukkig. Als je bidden moeilijk vindt. Want wie bidden makkelijk vindt, nou je zegt gewoon een stuk of 8 zinnen en dan zeg je amen. En nou, dat is natuurlijk geen bidden. Dat is makkelijk, maar dat is ook geen bidden. Maar echt bidden. Een hartelijk bidden, een vertrouwend bidden. Dat is moeilijk. Want we hebben ons eigen hart zo tegen. Paulus die zegt het, hè, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Zelfs Paulus vond het moeilijk. Ik weet niet hoe ik bidden moet, zoals ik zou moeten bidden. Dus ik wil maar zeggen, die strijd
en die worstelingen, die zijn er. Mensen die daar hoofdschuddend over doen, van nou ja, dat topburger, die kennen zichzelf niet en die weten niet wat binnen is. Er is geen gebed bijna zonder strijd en worsteling en aanvechting. Maar die aanvechting en die ongeloofstwijfel mag ons er niet toe brengen dat wij stiekem misschien in ons hoofd toelaten. Dat is wat de duivel graag wil. Gemeente, weet je wat de fout is? En we vallen er iedere keer weer in. Dat wij veel te veel van onszelf uitgaan. Maar we moeten van God uitgaan. Hoe God is, de verhoring van mijn gebed hangt er niet van af van wie ik wel of niet ben. Dat zag er slecht uit. Maar de verhoring hangt er vanaf wie God is. Dat is weer zo'n loze strik van de duivel. Als je daarin terechtkomt, dat de verhoring van je gebed van jou afhankelijk is. Dan slaat de moedeloosheid en de twijfel toe. Maar de verhoring hangt van hem af. En dan is er geen ruimte voor misschien. Kijk, al kan je hart er niet bij komen, dan niet dat ik dan mijn visie op het gebed moet veranderen, mijn hart moet veranderen, maar God moet niet veranderen. Dan zeg ik, nou ja, blijkbaar is de Heer toch niet zo te vertrouwen. Dat is die wel. Hij zegt, al wat gij de Vader begeren zult, in mijn naam, dat zal hij u geven. Geen misschien, hè. Al wat gij de Vader begeren zult, in mijn naam, wat is dat? Begeren in zijn naam. Kanttekeningen zeggen, steunende op zijn verdiensten en beloften. Dat is bidden in zijn naam. Dan maak ik zijn bloed en zijn belofte tot het fundament van mijn gebeden. Zal dat sterk genoeg zijn? Zal het dat gebed houden? Steunende op zijn verdiensten en belofte. Daar is een zekerheid in. Dat bloed is gestort. En die beloften staan er. Dan krijg je een fundament onder je gebed. Al wat ga je de Vader begeren zult in mijn naam. Dat zal hij doen. Dan moet ik wel één ding nog bij zeggen. Als het gaat over de tijdelijke dingen, de dingen van alle dag, dan mogen we ook alles vragen aan de Heer, maar dan moeten we er wel altijd bij zeggen, maar niet mijn wil. Maar u wil geschieden. In de tijdelijke dingen hebben we te maken met Gods vrijmacht. We kunnen bidden om genezing, of dat je een diploma haalt, of een baan krijgt. Maar dan moeten we er altijd wel bij zeggen, maar Heer, niet mijn wil, maar u wil geschieden. De Heer Jezus zal zeggen, Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, maar u wil geschieden. In de tijdelijke dingen, dan weten wij niet welke weg de Heer met ons gaat. Maar het gaat over de geestelijke dingen, over mijn ziel en zaligheid. Daar heeft de Heer zo duidelijk laten zien dat hij maar één ding wil. Ons behouden, dan is daar geen onzekerheid over. Dan zegt de Heer, doet uw mond wijd open. En ik zal, weer zo vast, en ik zal hem vervullen. Wie durft er dan nog met een misschien aan te komen? O, dat wij dat misschien de deur wijzen. Ik moest denken aan de catechismus. Als het gaat over het gebed, dan gaan we bijna stoppen. Catechismus, vraag 117 over het gebed. Dat wij deze vaste grond hebben. Hoor u, deze vaste grond. Geen misschien. Deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed. En dan staat er, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Dat is waar. Alhoewel wij het onwaardig zijn, maar dat hij toch ons gebed om des Heren Christus wil. En daar staat er zo mooi oud-Hollands, zekerlijk verhoren wil. Mooi, hè? Zekerlijk. Geen misschien, roep tot uw God, misschien zal die horen, dat hij ons gebed niet tegenstaande, wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk verhoren wil, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Lieve mensen, we gaan zo eindigen, bidden wij nou met hoop. Als je nou vanavond gaat bidden, misschien klinkt het vreemd.
Maar voordat je nou je handen valt en je knieën buigt, dan moet je bij wijze van spreken zachtjes tegen jezelf zeggen: nu ga ik bidden tot een Heer die mij zo graag wil helpen en verhoren. Klinkt misschien vreemd. Maar wij doen vaak zo gedachteloos wat, hè. Geloof niet dat dan je gebed anders wordt als ik dat meer mezelf voorhoud. De gewilligheid van God om te verhoren. En dat dat een van de oorzaken is dat ons gebedsleven vaak zo mager is. Kijk, als je weinig hoop en weinig vertrouwen hebt, ja, dat moet het niet aan om te gaan bidden. Hè? Maar als je nou hoop en verwachting hebt, ja, dat spoort aan om te bidden. Net als Daniel, daar eindig ik mee. Daniel, wat een bidder was Daniel. 3 keer op een dag, hij komt niet laat, hè? Open vensters naar Jeruzalem. Goed, Daniel. Daniel bidt, hoe zou Daniel gebeden hebben? Nou, gelukkig weten we dat, hoofdstuk 9. Daar staat het gebed van, en dat is zo'n mooi gebed. Moet je eens nalezen vanavond. Daniel 9. Daniel gaat bidden. Wat gaat hij zeggen? Heren, zegt hij, wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Heren, niet omdat ik Daniel ben, omdat ik bekeerd ben, omdat ik dit of dat. Wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden. Heren, dat is niet het fundament. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Dat is de grond van mijn armzalige bidden, zegt Daniel. Heren, mijn gebed, daar is alles op af te dingen. Maar uw barmhartigheden die groot zijn. En dan gaat hij bidden, hè. Dan gaat hij bidden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, doe het. Moet je horen bidden zo vast, hè. Zo vrij. Je zegt bijna nam tot bijna vrijpostig, hè. Een heilige vrijmoedigheid. O Heere, verhoor. O Heere, merk op. O Heere, doe het. Geen misschien, hè. O, zo vast, hè. Zo vast. En dat hij erachteraan. Om u zelfs wil, o God. Om u zelfs wil. Heere, dat is de grond van mijn verhoring. 2 pijlers. Uw barmhartigheden, die groot zijn. En die andere. Om u zelfs wil, o Heere. Als dat het fundament is van ons bidden, wat mogen we dan een hoop en een verwachting hebben van die Heere, dat Hij zal geven wat wij nodig hebben en dat wij Hem in alles zouden nodig hebben. Alle die U verwachten, zullen niet beschaamd worden. Amen. Psalm 84, 4e vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84 vers 4. Laten we danken en bidden.
Heer, we hebben het gezongen en gebeden. Leen mij een toegenegen oor. O Heer, hoor me toch. Heer, dat is met bloed geschreven. O Jacobs God, geef mij gehoor. Omdat er één is geweest. Die riep. En in die bange klacht moest zeggen, gij antwoordt niet. Hij werd niet verhoord. Hij van God verlaten. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer verlaten zouden worden. Hem werd de verhoring ontzegd, opdat wij op zijn kosten gehoor en verhoor zouden ontvangen. Ach Heere, help ons, dan gaan we de week in. Mag het woord van deze dag bij ons blijven. In gezegende overdenking. Maar ook om het toe te passen. In de praktijk van ons dagelijks leven. Jongeren en ouderen. O, blijf bij ons. En houd ons bij u. Uit genade. Amen. Psalm 6. 9e vers. De Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Dan gaat het natuurlijk om die laatste woorden. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Geen misschien, waarom niet? Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 9.
Verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.